De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom weer bij Wondere Wereld. U kent wel het probleem van die opbergbanden met vier van die ringetjes. En daarvoor heb je eigenlijk een perforator nodig met vier gaatjes. Dan kom je in de winkel en dan blijken die veel duurder te zijn dan één met twee gaatjes.
Op een paar hardnekkige problemen na hebben handel en innovatie de mensheid veel gebracht. En zoals eerder voor kruidnagelen en nootmuskaat varen wij daarvoor op de oost. Op de Indo-Pacific. Onder meer Nederland, Duitsland en de Europese Unie hebben recent een Indo-Pacific strategie het licht doen zien. En wat dat is, bespreken we bij Boekenstein en de Wijk. De wondere wereld van Rob en Arend Jan. Met de gast Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Steven, de Indo-Pacific is een vrij groot gebied. Het is ook best een end weg. Hoe belangrijk is die regio economisch voor Europa?
Heel erg belangrijk. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de internationale handel, dan zie je eigenlijk dat gebied in sneltreinvaart is opgekomen. Denk aan de opkomst van China. Sinds China is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, is de handel met dat deel van de wereld, ten opzichte van ons het oosten, is enorm toegenomen. Dus als je alles bij elkaar optelt, dus de handel van Europa met de rest van de wereld, en je kijkt naar welke gebieden belangrijk voor ons zijn, dan is dat gebied eigenlijk op dit moment het meest toonaangevend. En dat wordt steeds belangrijker. Er is een hele mooie landkaart. Er wordt vanaf 2000 jaar geleden, dus echt twee millennia, gekeken waar het economisch zwaartepunt zich op de wereldbol bevindt. En dan zie je eigenlijk dat over de eeuwen heen dat zwaartepunt naar het westen verschuift. Dat begon ergens bij het Midden-Oosten en India en China. Dat verschuift langzaam in de loop van de eeuwen naar het westen toe. Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar nu, de afgelopen 20 jaar verschuift dat in sneltreinvaart weer terug richting China. En dat is toch heel opvallend. En het initiatief waarmee je begon past daar heel goed in. Dat gebied wordt belangrijk. Wordt in de toekomst nog veel belangrijker. Dus het is heel goed dat we daar een strategie voor ontwikkelen.
Ja. In die Indo-Pacific leeft toch ook 60% van de wereldbevolking, die 60% van het mondiale BBP veroorzaakt, om het maar zo te zeggen. Dus het is echt toch gigantisch wat daar aanwezig is aan mensen en aan economie.
Absoluut. Dus je ziet ook, dus dat is heel belangrijk. Nou, je ziet dat die verschuiving zie je ook weerspiegeld in de verschuiving van de handel. Hè. Van het westen gaat dat richting het oosten. Dat wil niet zeggen dat de Verenigde Staten niet meer belangrijk is. Nog steeds heel belangrijk. Maar er is een relatieve verschuiving. En die demografie is ook heel erg belangrijk. Dus wij zijn eigenlijk, Europa, Verenigde Staten, nou Japan, maar goed, dat bevindt zich in dat gebied, zijn ook vergrijzende economieën. En daar zie je eigenlijk een als je naar de demografische factoren kijkt, dat die bevolking relatief jong is, nou, dat belooft ook veel voor de toekomst. Daar zit de innovatieve kracht, de dynamiek. Dus dat gebied wordt steeds belangrijker.
Het is interessant wat Steven zegt, want het is inderdaad zo dat pas sinds de 17e eeuw het Westen die grote vlucht heeft genomen. Daarvoor waren zowel India als China rijker dan wij. Ja. In de 4e eeuw voor Christus had je universiteit in India al. Hè? Met andere woorden, zij zeggen zelf, dit is back to normal. En dat is wat voor een westeling, die schikt altijd even, want die kent die geschiedenis niet.
Ja, ik zag bij al die beleidsstukken over de Indo-Pacific allemaal behulpzame kaartjes. Waar dan het leek te gaan om het gebied. Nou, Madagaskar viel er soms wel, soms niet in. En dan in elk geval van Pakistan zeg maar, tot Nieuw-Zeeland en de eilandjes daar nog. Maar hoezo is dat? Dat is toch geen regio? Wat heeft Pakistan nou met Nieuw-Zeeland te maken?
Er zit een zee en er wordt heel veel gesleept met goederen.
Het gaat om de zee, ja. Voor een groot deel.
Nee, maar weet je, in ruwweg gezegd, het heet niet voor niks de Indo-Pacific. Gaat het om gewoon de Indische Oceaan. Aan de Pacific. Ja. Heel ruw gezegd. Dus een land als Indonesië kun je er wat mij betreft ook bij tellen.
En er zit gas en er zit vis en heel veel handel gaat er doorheen. En dat zijn betrekkelijk jonge economieën, behalve de China. China vergrijst ook. Maar the show is going on there. En wij nemen dus relatief zin nemen wij in belang af.
Dus dat hele gebied rond die grote oceaan, hè, als je het ruwweg bekijkt, nou, dat is eigenlijk belangrijk. Maar dat initiatief, dat is ook wel problematisch. Dus als je kijkt naar die landen die daar liggen, dat is een enorme diversiteit van landen. Dus we hebben het dan over Australië, over Nieuw-Zeeland, maar ook over China, met een heel ander politiek stelsel. En dat wordt door dit initiatief, hè, die verzamelterm, toch een beetje op één hoop gegooid. En ik denk dat dat niet helemaal een goede manier is om met dat gebied om te gaan. Die verschillen zijn dermate groot dat je wel een strategie moet ontwikkelen, maar binnen die strategie moet je groot onderscheid maken tussen
dat
diverse landen.
Dat zegt Nederland ook. Dat zegt Nederland ook. Hè. Ja. Ik bedoel, in het Nederlandse, nou, dat is geen strategie. Eigenlijk is de strategie van Nederland geen strategie. Dat lees je zo in de media. Het is een richtlijn van hoe Nederland om wil gaan met dat gebied. Maar het is vooral een richtlijn wat de insteek is van Nederland in het debat in de Europese Unie. En dat is wel even heel erg belangrijk om dat te onthouden. Want de Europese Unie is een belangrijke speler daar. Niet Nederland. Hmm. Dat denken we altijd wel, dat dit het centrum van de wereld is. Maar dat is niet zo. Hè? Nogmaals een keer benadrukt. Nee, maar kijk, het allerbelangrijkste is, en dat wordt ook direct op pagina 1 gezegd van het Nederlandse document. Het gaat gewoon om de grootmachtspolitiek in dat deel van de wereld.
Dus het gaat eigenlijk gewoon om China.
Op. Ja. Ja, natuurlijk gaat het om China. Het gaat om China. Het gaat om de angst dat handelsroutes, de term werd al door Arend Jan gebruikt, maar die allemaal over zee lopen, dat die worden geblokkeerd. Dat je geen toegang meer hebt tot markten. Dat is ook de reden waarom Nederland op korte termijn gaat deelnemen aan een operatie die vermoedelijk ergens in de Zuid-Chinese Zee eindigt. Om daar mee te doen met de Amerikanen aan het openhouden van de handelsroutes. Dus China is gewoon primair. En dat wordt door iedereen zo erkend. En Nederland die erkent dat ook gewoon expliciet in zijn eigen stuk proza die erover geschreven is.
Ja, dan concentreert het zich dus echt richting China. Wat ik ook denk, hoor.
Ja, natuurlijk.
Ik ben het met je eens.
Ja.
Dat zeg
ja,
maar
een indamming dit.
Een brede paraplu-term. Alsof we het over het hele gebied hebben. En in feite hebben we toch een beetje, als we met argusogen naar China kijken, wat doet dat land? Kijk, met Australië en Nieuw-Zeeland is het natuurlijk helemaal geen probleem. Ook met Japan niet. Daar sluiten we mooie handelsverdragen mee. Of die zijn in ontwikkeling. Dus dat is niet zozeer het issue. Het grote probleem is daar China. Wat gaat China doen? Dat wordt een grootmacht. Hoe handelen ze nu? Nou, op het gebied van de strategie, waarop het net over had. Hè? Dus de militaire invloed die ze willen hebben. Maar ook vooral economisch. Denk aan het...
Dat doe je met handelsakkoorden. Dus als je ook gewoon kijkt wat de Europese Unie in zijn eigen strategie zegt. Dus wij willen handelsakkoorden hebben. We hebben er al één met Japan, een heel belangrijk akkoord. Maleisië, Thailand worden nu uit onderhanden. Met Vietnam is er volgens mij al iets. We proberen aansluiting te vinden aan de grote regionale organisaties. Dat is gewoon pure indamming. Dat is gewoon, heeft niks met de handelspolitiek te maken. Maar dat is gewoon pure machtspolitiek dit. En het interessante is natuurlijk dat die twee met elkaar verknoopt beginnen te worden. Dus zeg maar jouw vak. Gebied en mijn vakgebied, die beginnen zich hier totaal te raken en die beginnen verstrengeld te worden. Dat is buitengewoon boeiend, hoor.
En dat betekent dus, Rob, jouw argument is dan, je kunt twee dingen doen. Hè? Je hebt dus de regelgemeenschap, de kracht van de EU. En met al die handelsakkoorden probeer je dus die mensen ook te verbinden aan jouw standaard. En dat leidt dan tot behoud van de interdependentie. En dat zou met z'n tweeën, dus die Thucydides trap kunnen voorkomen.
Oorlog, wil je.
Ja, oorlog kunnen voorkomen. En dan hopen we dus dat door de interdependentie en ook dat onze standaard daar belangrijk blijft, ook digitaal in de toekomst, daar moeten we aan werken. En daarmee zouden we het kunnen redden met elkaar. Maar dat kan.
Nou ja, je probeert een dam op te werpen tegen China. Dat is eigenlijk gewoon alles. Ja. Ja.
Daar zijn hele grote strategische belangen zijn in het spel. Hè. Dus China die pompt dan zand op om er een eilandje in de zee te creëren. Dan hebben ze weer wat meer land tot hun beschikking.
Wat niet mag.
Wat niet mag. Maar goed, er zijn ook verdragen, dus handelsverdragen. We zijn bezig, maar dat is nou net gepauzeerd, met een investeringsverdrag met China. Maar China doet het ook op een andere manier. En dat is, daar hebben ze ook geen wapengekletter voor nodig. Dat is het One Belt, One Road initiative. Dat ze eigenlijk gewoon door middel van investeringen hun netwerk over de hele wereld uitdoen strekken. Dus denk aan Afrika. Voor China zijn natuurlijk die zeldzame metalen van groot belang. Nou, dat doen ze heel simpel. Ze investeren in die landen, ze bieden die landen een verbeterde infrastructuur aan. Zijn dan ondertussen ook eigenaar of deels eigenaar van die mijn waar ze hun oog op hebben laten vallen. En op die manier, dus buiten een handelsverdrag om, ook buiten wapengeklepten om, breiden ze hun invloedssfeer uit. Door middel van leningen.
Klopt.
Hulp van landen. En dat is ook een belangrijk deel van dat grote infrastructurele project waar ze mee bezig zijn. En die zijderoute.
Klopt, maar de Europese Unie en Amerika doen precies hetzelfde. Die doen echt precies hetzelfde. Dat gaat ook door middel van verdragen. Dat gaat door middel van investeringen. De Europese Unie heeft nu zelfs aangekondigd permanent oorlogsschepen in de Indo-Pacific te willen stationeren. Mind you, de Europese Unie, niet de NAVO. Nou, de Britten hebben al gezegd in de nieuwe veiligheidsstrategie dat ze zich gaat richten op de Indo-Pacific. En dat is in zeer belangrijke mate ook een reactie op dat Belt and Road initiatief, die nieuwe zijderoutes. En dus de consequenties daarvan, die zijn buitengewoon groot. Dus dit is gewoon een clash tussen de grootmachten.
Rob, ik heb een vraag aan jou. Vind je nou dat de indamming, dat willen we dus doen, vind je nou dat die nu al werkt? Want als je nou gewoon internationale...
Ja, die werkt absoluut.
Ja, maar wacht even. Als je naar het internationale recht kijkt, je kijkt dus naar de Zuid-Chinese Zee en het verhaal over die eilanden. Ze hebben gewoon een uitspraak van het internationale hof naast zich neergelegd. Hè. Ze gaan gewoon door met allerlei agressieve operaties. Ik vind dat die daar nog niet zo goed werkt. En ook bij Taiwan is het behoorlijk agressief aan het worden.
Als je dat bedoelt, Arjan, ik dacht dat je wat anders bedoelde. Even wat is snel geantwoord. Kijk, inderdaad. Als je kijkt naar de Zuid-Chinese Zee, dan zie je dat China gewoon het internationale recht aan de kant gooit. Maar dat wil niet zeggen dat ze de hele Zuid-Chinese Zee onder controle hebben, omdat daar continu Freedom of Navigation operaties worden uitgevoerd door de Amerikanen. Daar gaan nu de Britten aan meedoen. Nederland, Frankrijk vermoedelijk. Die zullen dan ook af en toe eens een keer langskomen varen. Dus wil je dat blokkeren en wil je dus inderdaad dat hele gebied onder controle hebben, nou dan moet er heel wat gebeuren. Dan moet je bijna oorlog gaan voeren met de Amerikanen. Maar als je elders in de wereld ziet, in Afrika, maar ook in Europa. Montenegro is een fantastisch voorbeeld waar nu de Montenegrijnen zeggen van ja, maar we willen helemaal die lening niet meer met China voor een of andere brug die nergens toe leidt, alleen maar veel te duur is. We willen er vanaf, we richten ons op de Europese Unie. Je ziet overal in de wereld, zie je zogenaamde pushbacks. Dat gewoon die Chinese invloed wordt teruggedrongen. Nou, en waar we het nu over hebben, met zo'n strategie van de EU, met die beleidslijnen van Nederland, weet je, dat gaat alleen maar harder.
Ik denk wel, we moeten ook een beetje oppassen dat we niet te negatief worden. Dus er zijn ook wel goede dingen. De handel, als je echt beperkt tot die handel, de factor afstand is heel erg belangrijk. Dus wat vergroot nu de handel? Hè? Daar profiteren we allemaal van. De arbeidsverdeling, mondiale arbeidsverdeling. Dat is voor iedereen is dat goed, in ieder geval gemiddeld goed. China draagt daar wel aan bij. Dus denk aan die transportroutes die ze nu aan het ontwikkelen zijn. Die nieuwe treinverbindingen, nieuwe scheepvaartverbindingen, misschien via de Noordpool. Daarmee wordt de handel goedkoper en efficiënter en handiger. En daar profiteren we allemaal van. Dus we moeten ook oppassen dat we niet China als grote schurk
zien. Helemaal mee eens hoor. Eens.
Ja, dus er zitten allemaal kanten aan. De Oeigoeren, politieke kanten, de strategische kanten waar Rob net op wezen. Dus het gedoe in de Chinese Zee, dat is allemaal heel vervelend. Maar er zit ook een positieve kant aan. Ik denk dat het goed is om op te passen dat het niet al te negatief wordt.
Zeker in dit programma. Eén ding tussendoor even.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En voor BNR-luisteraars bekend van het Economenpanel. Afgelopen weekend hebben de EU en India in een virtuele topontmoeting besloten de besprekingen te heropenen over een handelsakkoord. Europa zoekt alternatieven nu het steeds vaker botst met de grootste productiefabriek ter wereld over zaken als mensenrechten, schreef het FD daarbij. Is India potentieel een soort alternatief voor China?
Ja, kijk. Elk land op de wereld is een alternatief voor China. De internationale handel, in feite is het heel simpel. We maken gebruik van, als iemand anders iets beter kan dan ik, dan ga ik met hem handelen. Hoef ik het zelf niet te doen met veel moeite. Dus eigenlijk is de hele wereld een alternatief voor China. Alleen China is heel groot.
Nee, maar het probleem is natuurlijk dat er wat gebeurt met de wereld als een land met 1,4 miljard inwoners begint te groeien. En ook nog eens een keer een totaal ander politiek systeem heeft. Maar feitelijk ook een ander economisch systeem, omdat een staatskapitalistisch systeem is. Dus politiek of handel is en economie is veel meer politiek dan in dit deel van de wereld. Met zijn nadruk op vrijhandel, wat dan niet echt bestaat. Zo'n land met zo'n ander systeem, met zo'n ander wereldbeeld, ja, dan moet je niet raar opkijken zeker als zo'n land ook zegt de grootste te willen worden van de wereld, dat de rest van de wereld erop gaat reageren. Dan krijg je dit soort bewegingen. En dan is het heel erg logisch dat zowel de Verenigde Staten als Europa naar India gaan kijken, omdat als er één land is in die regio, nou mogelijkerwijs nu inclusief Australië, dat echt de schurft aan China heeft, dan is het India wel. Ja? Dus daar moet je gewoon echt zaken mee doen.
En India heeft een jongere bevolking dan China, dus minder vergrijst. Ja. En zal dus ook in 30 jaar grotere bevolking hebben dan China. Het blijkt het extrapolaat. Mm-hmm. Alleen wat ik heel jammer vind is dat onder Modi wordt die Hindu-kaart gespeeld. En dat gaat dus eigenlijk niet goed met India. Maar economisch heeft het natuurlijk alle kansen om belangrijker te worden.
Ja, ik denk dat het beter... Je kunt naar een alternatief zoeken. India, maar voor een deel kan India dat gat, als je dat zou willen, opvullen. Dus weg van China. We zoeken een alternatief, dat kan. Ik denk dat een andere weg beter is. Dus waar we mee begonnen met die met handelsverdragen. Kijk, die handelsverdragen die zijn in de loop van de tijd van karakter veranderd. Vroeger ging het eigenlijk heel simpel om invoertarieven en beperkingen, de bureaucratische beperkingen, douanefaciliteiten, dat soort dingen. Als je kijkt naar die ontwikkeling van die handelsverdragen, daar zijn steeds meer elementen aan toegevoegd die te maken hebben met politiek, met eigendomsrechten, met arbeidsomstandigheden. Denk aan kinderarbeid. Dat soort elementen die worden langzamerhand, als je kijkt naar de ontwikkeling van die verdragen, zijn dat type elementen wordt toegevoegd. En ik denk dat we daar eigenlijk dat die weg dan beter is. Dus we zijn het niet eens met dingen die China doet. Bijvoorbeeld eigendomsrechten. Hè? Dus als je in China zaken wil doen als bedrijf, ja, dan moet je een joint venture aangaan en ben je kennis kwijt.
Je dwingt een gelijk speelveld af op die manier. Hè? Ja. En dat is ook precies de bedoeling van het investeringspact wat de Europese Unie met China heeft afgesloten. Maar nog even constaterend dat de Europese Unie hier het allerbeste is van alle entiteiten, landen, organisaties in de wereld. Die kan dit het allerbeste. Heeft ook de meeste handelsverdragen. Maar nou ja, goed. Ik bedoel, dit is wel een heel interessant punt. En bovendien denk ik dat die handelsverdragen nu nog weer een stap verder zijn. Namelijk, ze worden steeds geopolitieker. Een handelsverdrag gaat volgens mij al lang niet meer om een procentje meer economische groei. Maar om precies om de punten die jij noemt, Steven. Maar waar het ook om gaat, is gewoon het aan elkaar klinken politiek van gelijkgestemde landen. Dat is niet onbelangrijk. En dus met handelsverdragen werp je ook een dam op tegen landen waar je moeite mee hebt. En dat is precies wat je op dit ogenblik ziet. Zeg maar dat geopolitieke wordt steeds belangrijker. Maar dat leidt meteen tot de vraag, hoe krijgen we in godsnaam de Tweede Kamer zover dat ze dit gaan begrijpen? Ja. En dat ze dus niet zelfs handelsverdragen met Canada en met Mercosur, dus Zuid-Amerika, gaan afketsen. Omdat ze zeggen van of TTIP of wat dan ook. Omdat de chloorkippen uit Amerika komen, bij wijze van spreken. Ik bedoel, hoe moet je nou in godsnaam de Tweede Kamer hiervan overtuigen dat dit een onbegaanbare weg is? Arjan, heb jij een idee, Steven?
Oh ja, dit is vreselijk.
Nou, ja, ik vind het voorbeeld van Canada een heel goed voorbeeld. Dat wij geen verdrag, of dat het verdrag met Canada heel moeizaam tot stand komt, dat is heel erg onhandig. Want alle elementen. Kijk, Canada is een heel net land. Daar hebben we totaal geen probleem mee. Dus daar kun je eigenlijk, elk verdrag is daar prima. Het zijn nette mensen en gelijkgestemd. Het is allemaal prima. Maar de elementen die in het verdrag met Canada benoemd zijn en waar de Tweede Kamer problemen mee heeft, die wil je ook gebruiken om naar een land als China een vuist te kunnen maken. Exact. Dus je wil tegen China kunnen zeggen, joh, wat zit je nou te zeuren? Met Canada hebben deze elementen opgenomen. Nu moet je niet zeuren, dan moet jij dat ook gewoon accepteren. En dat is een strategisch element van onderhandelingen over die verdragen, wat de Tweede Kamer niet goed heeft ingezien.
Maar hoe komt dat nou, Steven? Wat is dat nou gewoon in die Tweede Kamer dat men dat niet ziet?
Het is onkunde. En het is ook.
Ik bedoel, zo geniaal zijn wij nou toch ook niet. Nee, maar ik bedoel, dat wij dat wel zien. Een Kamerlid hoort dit toch gewoon te kunnen zien. Arend Jan, wat is dit? dit?
Nou, links heeft moeilijkheden met markten, hè? En met arbitrage dingen. Dat is altijd een probleem. En rechts houdt zich met soevereinistische gedachten bezig. Hè? En is van die, dat is echt zo'n giftige mengsel. En als ik het mag zeggen, als ik nu kijk naar de woordvoerders op dit terrein. Dan, we hebben zo'n ongelofelijke doorstroom in de Tweede Kamer dat het ook niet allemaal potentiële Nobelprijswinnaars zijn die daar zitten. Ik hoop dat ze me dat niet kwalijk nemen, maar die indruk heb ik toch.
Hey, maar dus als Europa nu in deze strategie bondgenootschappen probeert te versterken met landen in die regio, hè, met Japan en met Zuid-Korea, ja, en met India. Wie staat er dan aan de Chinese kant?
Nou, dat is
behalve Noord-Korea. Misschien hebben zij ook
vraag.
Bondgenoten.
En ik heb een geruststellende gedachte. En dat is, als je nou eigenlijk kijkt naar de omringende landen van China. Hè, dan hebben wij eigenlijk veel meer vrienden daar dan China. Kijk maar naar Filipijnen, Vietnam, India, Australië, Nieuw-Zeeland. Ik kan zo doorgaan. Met andere woorden, China staat betrekkelijk alleen.
Nee, maar dat komt omdat het woord bondgenootschap niet in het Chinese woordenboek voorkomt.
Exact.
Het is het Rijk van het Midden, het Hemelse Rijk van het Midden. De keizer, nu de communistische leiders die regeren met een mandaat uit de hemel, om het zo te zeggen.
En de rest zijn de barbaren.
En buiten China wonen de barbaren.
Ja.
Dus dat is een land dat niet van bondgenootschappen houdt. En het is al een heel groot wonder dat ze nu een stoeltje hebben georganiseerd bij de ASEAN. Dat is die club van belangrijke landen in Zuidoost-Azië. Ze hebben zich aangesloten bij het grote vrijhandelspact. Vorig jaar is gesloten. Dus ik bedoel, ze zien dat ze wel moeten. Maar dat gaat niet vol overgave.
Het interessante bij China is, ze zijn niet echt geïnteresseerd in andere culturen. Want ze beschouwen zichzelf als superieur. Hè? Dat is anders in het Westen. Toen Napoleon naar Egypte ging, nam hij al die Egyptologen mee. Het Westen is geïnteresseerd in andere culturen. Dat zie je in China alleen maar in de vorm van economische spionage en zo.
Ja,
en uiteindelijk is dat de zwakte, denk ik.
Daarom is het niet zo ingewikkeld om een dam op te werpen tegen China.
Ja.
Een land dat zo in het leven staat, maakt zichzelf buitengewoon kwetsbaar met die strategieën waar we het nu over hebben.
Ja,
ik ben toch een beetje spelbederver hier.
Leuk.
Kijk, China heeft geen bondgenoten nodig. Kijk, het land is groot genoeg. En de economie, kijk, strikt genomen is economie een heel cynisch vakgebied. Of de werking van de economie is heel cynisch. Die kijken helemaal niet naar mensenrechten en strategische overwegingen. China die denkt van, jongens, zeg het maar. Wij kunnen dit, kunnen we heel goed produceren. We doen het goedkoper dan jullie. Zeg het maar, wil je het kopen of niet? En los van hoe China met de Oeigoeren omgaat en mensenrechten, dat soort zaken. Er zijn heel veel bedrijven, ook in Europa, die denken, die mondkapjes komen wel lekker goedkoop uit China. En dat is in feite toch de dominante overweging. Dus China heeft geen bondgenoten nodig. Ze zijn voldoende groot om zeg maar een factor van belang te zijn in de wereldeconomie. En dat is eigenlijk voorlopig genoeg.
En ze kunnen voldoende eigen markt ook. Hè? Ze kunnen voldoende schaalvergroting halen op hun eigen markt. Dus in een worst case scenario, als we echt gaan decouplen, daar worden we allemaal arm van. Maar China kan goed overleven met 1,4 miljard consumenten.
Je moet toch proberen op een of andere manier aan energie te komen.
Zeker.
Je moet aan grondstoffen zien te komen. Je moet buitenlandse handel drijven.
Op
het moment dat de Verenigde Staten, landen in de Indo-Pacific en Europa gaan samenwerken, de Europese Unie, dan heeft China echt een heel groot probleem, hoor.
Ja.
Neem dat van mij aan.
Natuurlijk.
En dan zou je dus ook zien dat de economische groei wordt geremd. En dan zou je ook zien, en dat is natuurlijk de hele discussie waar we het al eerder over hebben gehad, over het feit dat de Europese Unie nu aan het nadenken is van wat moeten we eigenlijk in Europa zelf produceren. Dan hebben we het echt niet over mondkapjes, hoor. En wat zijn die kritische materialen, waar komen die vandaan? Nou, op het moment dat je dat gaat doen, heeft China echt een heel groot probleem. En dat betekent niet dat het nog steeds niet een heel belangrijk en heel groot en misschien wel nummer 1 in de wereld worden. Maar daarmee wordt de politieke dominantie, en daar gaat het om, in de wereld veel minder.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen, waaronder nog veel over Taiwan. Dus daar kunnen we misschien onze derde wereldoorlog voorspellingen nog even in kwijt. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Martijn Kolen zegt, leuk onderwerp. Daar lees of hoor ik bijna nooit iets over. Als ik naar de landen in de regio kijk, dan heb ik het idee dat een meerderheid van de landen meer op heeft met het Westen. Is dat zo? Ik twijfel het meest over Pakistan en Indonesië. Ja, er zijn wel wat anti-westerse sentimenten in die landen.
Pakistan heeft een bondgenootschap met India, hè? Dat is Iran zit
in. Met China. Ja. Pakistan is het eerste aanlandingspunt geweest van het Belt and Road initiatief. Ja. Dat is het eerste land waar het Belt and Road initiatief naartoe ging.
Ja. Dus dat is inderdaad een gevaarlijk punt.
Maar dit is wel een belangrijk punt wat wordt gemaakt. Ik herinner me nog, ik heb het wel eens een keer gezegd, heel goed dat een soort voorbereidende discussie op wat nu uiteindelijk ook die strategie van Nederland is geworden, had ik met buitenlandse zaken in Indonesië. Nou, ik werd daar niet blij van. Ik werd niet blij van de hele discussie die daar werd gevoerd. Omdat, en meteen gaat de sirene af.
Ja, het brandalarm ben ik bang.
Ja. Ik werd gewoon niet blij van de hele discussie die daar gevoerd werd. Omdat men eigenlijk zei van, ja, jullie Europeanen, wat kom je hier eigenlijk doen? En dat sentiment, hè, wat echt diep teruggaat naar de koloniale tijd, is niet verdwenen hoor.
Ja. Maar dus het alarm is afgelopen. Wim Heinen zegt, is Europa het politieke, militaire en economische tegenwicht van de VS en China voor landen in de Indo-Pacific? En welke strategie heeft Engeland voor deze regio?
De Brexiteers hopen dus dat ze met handel, met name financiële handel met Azië, de ellende van de handelsteruggang op de gemeenschappelijke markt kunnen compenseren.
We hebben dat berekend. Kijk, voor het VK hebben we een aantal alternatieven berekend. En één daarvan was, stel dat het Verenigd Koninkrijk met de hele wereld, echt alle landen een handelsverdrag sluit, behalve met Europa. Ja. Dus de huidige situatie, de Brexit. Dan nog zijn ze niet in staat het verlies aan handel te compenseren. Hey,
helemaal eens hoor. Nee. Maar ze denken, ze hopen dat dus, hè, die gekkerts.
Ja, maar wel eens op wens denken, Arjan.
Zeker,
ik bedoel,
zeker.
Wat is de handel? Jij weet dat beter dan ik. Maar voor mij is het 3,5% van hun handel wordt gevoerd met China. Iets in die geest. Gaat naar 4% toe. Als ik me goed weet te herinneren, voor Duitsland ligt dat getal op 9%. Ja, weet je, voordat je eens een keer op Duitse niveau bent, dan ben je ook gewoon jaren verder. Dus dat kan helemaal niet. Maar de Britten die gaan dus zich wel richten op de Indo-Pacific. Maar dat heeft veel meer een veiligheidsbelang. Vandaar ook dat ze die nieuwe Queen Elizabeth, die nieuwe carrier, in gebruik hebben genomen. Die ze eigenlijk ook wel semi-permanent willen gaan stationeren in dat deel van de wereld. Om de aanvoerlijnen, de handelsroutes open te houden. Nou, daarnaast probeer je handel te drijven. Maar ook als je naar die getallen kijkt van de Europese Unie naar dat deel van de wereld, valt echt heel erg mee hoor. Ja. Dat is niet 60% of zo. Dat is een paar procent.
Zo is het.
Giorgio Luca vraagt, op het moment dat China een militaire invasie van Taiwan initieert, zou de VS dan bereid zijn en de capaciteit hebben om militair in te grijpen? En in hoeverre zou de Quad, samenwerking tussen de VS, Japan, India en Australië, bereid zijn een open militair conflict te voeren met China?
De Quad niet. De Quad absoluut niet. Maar de Verenigde Staten heeft gewoon een verkapte veiligheidsgarantie aan zowel Japan als aan Taiwan. Die zie je, daar is geen ontkomen aan. De vraag is veel meer aan de orde, kunnen ze het? En het antwoord is vermoedelijk niet. En dat heeft te maken met de militaire ontwikkelingen aan de Chinese zijde. Je kunt zelfs nu al met een ballistische raket, kun je gewoon een carrier aan puin schiepen. Als de Amerikanen zo'n schip dat gebied in laten varen. Ja. Dus dat is echt een heel groot probleem op dit ogenblik.
Misschien heeft Kevin van Dijk de oplossing. Die zegt, kan de oplossing voor Taiwan zijn om kernwapens te ontwikkelen onder dezelfde omstandigheden, gedoogd, als Israël die heeft? Immers geeft dat de VS indirect leverage, evenals China dat met Noord-Korea heeft.
Ja, maar China zal dat natuurlijk niet accepteren. Die wordt dan nog veel agressiever.
Ja, dus het antwoord is ja, alleen je komt er niet.
Ja, je komt er niet.
En precies om de reden die Arjan al zegt.
Jammer. Oscar Kuro vraagt, hoe wordt er internationaal gekeken naar de eilandjepikmethode van China in de Zuid-Chinese Zee om handelsroutes en mineralen op de zeebodem naar zich toe te trekken? Wat kunnen we tegen deze machtsuitbreiding doen buiten een oorlogsschip langs laten varen en zwaaien?
Het enige wat ze kunnen doen is die freedom of navigation. Maar internationaal rechtelijk, dit is trouwens interessant, hè? Internationaal rechtelijk hebben we het verloren daar. Ze hebben het gewoon naast zich neergelegd. En Rob zei net ook, en dat ben ik met hem eens, militair indamming van Taiwan hebben we dus eigenlijk ook. Dat is shaky. Hè? Er zijn dus twee pilaren zijn we al kwijt. Internationale rechtcontainment en militair. En kennelijk is dus de verwevenheid van onze handelstromen, plus ook de wens van China om een milieuleider te zijn in de wereld, hè, dat houdt het nu nog bij elkaar. Huh? Maar it's pretty shaky. Huh?
Het enige machtsinstrument, Arjan, wat je hebt, en dat is voor heel veel mensen te revolutionair om te willen accepteren, is geo-economie.
Ja.
Dat zijn handelsakkoorden, dat zijn standaardiseringen die je kunt afdwingen over de hele wereld. Dat is het enige wat je hebt. En dat brengt mij iedere keer weer tot de conclusie, ook nu na de discussie die we nu weer hebben gevoerd, de Europese Unie heeft gewoon de beste kaart hier.
In het Duits vraagt, staan westerse landen toe dat bijvoorbeeld de Filipijnen of Indonesië protectionistisch zijn met betrekking tot een industrie om die de kans te geven zich te ontwikkelen? Bevorderen we kennisuitwisseling met bedrijven daar? Vragen naar aanleiding van de leestip van Imme, How Asia Works van Joe Studwell. Staan we landen daartoe om een industrie afgeschermd verder te ontwikkelen?
Ze doen het, volgens mij.
In principe mag het niet. Kijk, als landen lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie, dan worden dit soort maatregelen eigenlijk verboden. Er zijn uitzonderingen. Dus landen kunnen op een gegeven moment aangeven van, nou ja, wij zijn zo zielig. We hebben echt tijdelijk protectionisme nodig. Dan kan dat. Dan zijn uitzonderingen voor. Maar in principe mag het niet.
Hebben landen als Singapore bijvoorbeeld, hebben die dat vroeger ook niet gedaan? Heb ik wel eens gelezen dat die zeg maar ontrokken aan de Washington Consensus en zich een beetje dus eerst hun eigen industrie beschermde, totdat die groot genoeg was om te concurreren?
Ja, daar is een discussie over, maar in principe klopt dat wel. Die landen hebben door middel van tarieven hebben ze hun industrie afgeschermd. Nou, dan kon zo'n industrie zichzelf ontwikkelen achter zo'n tariefmuur. En op het moment dat ze concurrerend zijn, dan kun je die tariefmuur weer opheffen en kun je gaan concurreren op wereldschaal.
Net als Duitsland, 1870, hè? Ook achter de muur. Ja. Dus we hebben het zelf ook gedaan.
Freek Zuid vraagt, ik denk dat Taiwan uiteindelijk Chinees wordt. Hoewel Taiwan een klein land is, speelt het een belangrijke rol in de chipindustrie, waardoor de annexatie voor China grote gevolgen kan hebben voor geopolitieke verhoudingen. Zeker. Anticiperen grote chipmakers in Taiwan hierop?
Dat vind ik een hele goede vraag, want dat is namelijk gewoon waar. Hè? China heeft bijna alles. Wat ze niet hebben, is de echt die chips. En die zijn dus wel in Taiwan.
Ja, TSMC is dat. Ja. Dat is een hele grote.
En moet je voorstellen, als er dus toch een militair scenario zich zou ontplooien en dat zij daarvoor terugdeinsen, dan hebben ze dat ook. En ik zie dus niet dat bedrijf. Ja, het bedrijf is multinational, dat zit overal, denk ik. Maar met name in Taiwan wordt dat geproduceerd. Hè?
Ja.
Het is heel spannend.
Dat is echt een fantastische vraag. Ja. Ja. Wat vind jij, Stefan?
Nou, kijk, die chips is ingewikkeld. Kijk, wij hebben ASML. En ASML die produceert heel geavanceerde machines om chips te kunnen maken. Nou, ASML is in feite de monopolist op dit terrein. Dus ik denk dat Europa, er zit natuurlijk kennis in verwerkt in dat bedrijf. En die kennis die komt uit de Verenigde Staten, die komt uit Europa. Dus ik denk dat we wat dat betreft nog wel een vinger in de pap hebben. Dus dat zal zo'n vaart niet lopen. Dus het belangrijkste is in feite die machines die ASML maakt.
Ja, en die willen ook graag naar China exporteren. Hè? Dat ligt nou bij
Stef. Dat mag dan niet.
Dat ligt bij Stef Blok op het bureau.
Ja.
Ik weet niet of dat op langere termijn tegengehouden kan worden.
China probeert natuurlijk ook die machines zelf te ontwikkelen. Maar dat lukt ze voorlopig nog niet. Nee.
Nee.
Misschien nog één laatste over bommen en granaten van FFA de Jong. Die vraagt, kan er een Aziatische NAVO worden opgericht? En kan de VS een nucleaire garantie aan Taiwan geven?
Oh, die bestaat al. Dat is de Shanghai Cooperation Organisatie. Dat is een flauw aftreksel van de NAVO. Wordt geleid door China en Rusland. Er zitten nog een aantal andere landen in. Heel interessant is dat Turkije daar eigenlijk tientjes lid van worden. Om het maar eens even op zijn VPRO's te zeggen. Dus dat bestaat al.
Maar ik,
en daar zitten ook. Zoiets bestaat ook rond Rusland.
Dit is meer een Aziatisch Warschau-pact dan een Aziatische NAVO, denk ik dan toch? Als China en Rusland erin zitten.
Ja, je moet je dus afvragen nu dit soort bewegingen die we nu hebben besproken met elkaar de afgelopen half uur doorgaan. Of dat niet tot ondermijning gaat leiden van een dergelijke organisatie. Maar dat die bestaat is een ding dat zeker is.
En de nucleaire garantie aan Taiwan? Is die ook nucleair, die veiligheidsgarantie?
Die garantie is niet zo hard als de garantie zoals vastgelegd in het artikel 5 van het NAVO-verdrag. Maar dat zijn veel meer impliciete garanties die er zijn gegeven. En dat staat niet keihard op papier.
Dan was dit weer Boekestein en de Wijk. Ja. Nou, we zagen zijn Boekestein en Rob de Wijk, zeg ik. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Steven Brakman. En tot volgende week.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.